Ja, en wij gaan vanavond dan naar Haggai. Ja, ik lees toch maar het eerste gedeelte van het boek. Er staat namelijk: in het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai, de profeet, tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heere huis gebouwd worden. En het woord des Heere geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: is het voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboren buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouwt dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Maar ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig. En als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat, spreekt de Heer der Heerscharen? Om mijns huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. En tot zover. Want ik kom er toch niet aan toe om dit hele gedeelte te bespreken. Ik lees het ook alleen maar eigenlijk ter inleiding, omdat we even zouden kennis maken met de omstandigheden van de profeet, de omstandigheden waarin hij tot zijn toehoorders profeteert of spreekt. Die omstandigheden, dat moet duidelijk zijn uit wat wij gelezen hebben, die zijn dat weliswaar de Israëlieten, tot wie hier gesproken wordt, Joden zijn het feitelijk, dat die weliswaar in huizen wonen, dan wel zij bouwen huizen, ze zijn daar druk mee bezig in elk geval. Zij bouwen niet alleen huizen, maar ze bebouwen ook het land. We hebben dat gelezen, dat ze wel zaaien, maar weinig inbrengen. Ze werken heel hard, maar het levert betrekkelijk weinig op. In ieder geval minder dan het zou kunnen opbrengen. En de reden die gegeven wordt, is dat er eerst eigenlijk een ander huis gebouwd zou moeten worden, waarna de zegeningen zouden komen. En het huis wat gebouwd zou moeten worden, is eigenlijk het huis des Heren. En het huis des Heren, dat is heel eenvoudig, dat is gewoon de tempel in Jeruzalem. Daar gaat het om. Die omstandigheden waarin dat allemaal zich afspeelt, die zijn weinig bekend. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ben op een net school geweest. Ik mocht niet meer zeggen van welke denominatie dat ook alweer was, dus dat zal ik dan maar niet doen. Maar wij kregen daar Bijbels onderricht elke dag. Elke dag begon met een vertelling uit de Bijbel. Maar ik herinner mij dat in de meeste gevallen elk jaar opnieuw begonnen werd bij Genesis 1 vers 1. Het Oude Testament, en meestal als het zo tegen kerstfeest liep, dan werd omgeschakeld naar het Nieuwe Testament. Om over kerst, Pasen en Pinkster dan vervolgens verder te gaan. En dat betekent dat bepaalde delen van de Bijbelse geschiedenis inderdaad nooit aan de orde kwamen. Met name de latere geschiedenis. Wat ik op school bijvoorbeeld niet geleerd heb, is de geschiedenis van Handelingen. Wat er gebeurde na Pinksteren, want dan hadden wij vakantie. De grote vakantie, heel gewoon. Dat is Pinksteren geweest en wat er dan gebeurde verder, ja. Daar werd nooit meer over gesproken. En iets dergelijks gold voor de oud-testamentische geschiedenis, de latere geschiedenis. Want we kwamen in het gunstigste geval nog terecht bij de dagen van de koningen. Koning Agab en Elia en Elisa. En daar hield het ongeveer op. Want over Jerobeam II heb ik op school nooit wat geleerd. En over de ballingschap van Israël al helemaal niet meer. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar zo is het mij gegaan. En wij hebben heel wat geleerd op school toch van al deze dingen. Het blijkt ook dat de geschiedenis, de latere geschiedenis van het volk Israël, dat wil zeggen de oud-testamentische geschiedenis daarvan, ook zeer onbekend is. En daarom zijn ook de omstandigheden onbekend waarin vele profeten hebben opgetreden. En ook geldt dat voor de omstandigheden waarin de latere profeten hebben opgetreden. En daar houden we ons nu mee bezig. Als ik het nou eerst even in het kort vertel, is het dus zo dat de geschiedenis van Israël zijn hoogtepunt vond in de dagen van laten we zeggen, David en eigenlijk Salomo. Bij de instelling van het koningshuis van David, het Davidische huis, wat ook de basis is voor het koningschap van Christus later, die immers de zoon van David is en zal zitten op de troon van zijn vader David. Maar bij David en Salomo bereikte het zijn hoogste punt. En de Salomo als de zoon van David is daarbij natuurlijk een type van Christus. De rijkdom en de welvaart in de dagen van Salomo is een beeld van de rijkdom en welvaart zoals die tot stand zou komen later onder de heerschappij van Christus zelf. En dat is ook vandaag aan de dag uiteraard nog toekomst. Maar daarna ging het bergafwaarts met het koninkrijk van Israël. En over het algemeen was het zo dat de opeenvolgende koningen deden wat kwaad was in de ogen des Heren en niet leefden zoals hun vader David, niet wandelden in de voetsporen van hun vader David, voor zover David dan hun vader was uiteraard. En zo kwam het van kwaad tot erger. Het gevolg was, of een van de eerste gevolgen was dat het koninkrijk van Israël splitste in de twee rijken. En hier raken al velen de draad kwijt, want we krijgen dan splitsing in een noordelijk en zuidelijk rijk, dat wil zeggen Noordelijke Rijk van de 10 stammen van Israël, onder de naam Israël en soms onder de naam Efraïm en ook nog enige andere namen, maar daar gaat het nou niet om. En het Zuidelijke Rijk onder de naam Juda, omdat de stam van Juda de belangrijkste stam was van die twee. De andere stam was namelijk de stam van Benjamin en dat is altijd een kleine stam geweest en gebleven. Zodat we daar een splitsing vinden na Salomo, na de dood van Salomo, van het koninkrijk van Israël in respectievelijk 10 en 2 stammen. Van de 10 stammen, de koningen van de 10 stammen, lezen we nooit dat zij deden wat goed was in de ogen des Heren. Daar is er geen één bij die de goedkeuring van de Heer kon wegdragen, ooit. En de geschiedenis van de 10 stammen en hun koningen eindigt dan ook in 722, was het geloof ik, voor onze jaartelling. Of 721, ik weet niet aan mijn hoofd precies. Waar toen namelijk de 10 stammen weggevoerd werden in de ballingschap. Ze werden veroverd door Assur, hun hoofdstad Samaria werd ingenomen, het volk werd uit het land verwijderd en weggevoerd in ballingschap en is daar ook nooit uit teruggekeerd. Niet officieel. Het volk, laat ik het dan anders zeggen, het volk is daar nooit uit teruggekeerd. Dat daar sommigen uit zijn teruggekeerd, dat geloven u waarschijnlijk net zo goed als ik wel. Want wij komen in de dagen van de Heer Jezus inderdaad iemand tegen uit de stam van Azer. En dat is echt een van de 10 stammen. Maar de 10 stammen als zodanig zijn uit die ballingschap nooit teruggekeerd. En dat is ook in overeenstemming met de profetie. Die zegt dat de 10 stammen pas weer zullen kenbaar worden en dan ook terugverzameld worden wanneer er een priester is met Urim en Tumim. Of anders gezegd gewoon wanneer de zoon van David, de enige echte uiteindelijke herder, zal verschijnen. De Heer Jezus Christus, die immers de koninkrijken, de beide kudden, de beide koninkrijken van Israël, weer zal verzamelen en tot één kudde zal brengen en hen zal stellen onder één herder. Letterlijk allemaal zo in Ezechiël 37, dacht ik. Ja. Goed, dat is de geschiedenis van de 10 stammen. Wat de 2 stammen betreft moet gezegd worden dat het koningshuis van David daarover regeerde, over de 2 stammen. Dat kan moeilijk anders, want David zelf behoorde tot de stam van Juda. En dus de belangrijkste van de 2 stammen. Maar het was een minderheid van het volk waar nog mensen, afstammelingen van David, over regeerden. Daarvan is de meerderheid ongehoorzaam aan de Heer. En slechts een minderheid kan, tot op zekere hoogte althans, de goedkeuring van de Heer wegdragen. Maar het wordt er na verloop van tijd niet beter op. En het eindigt dan ook inderdaad met de wegvoering ook van de 2 stammenrijk in ballingschap. Niet in Assyrische, maar in de Babylonische ballingschap. Dat Babel, of het Rijk van Babel, het Wereldrijk van Babel, is dat Wereldrijk wat kwam in de geschiedenis na dat van Assur en van Assyrië. Ze volgen elkaar ook op, ook in de Bijbelse geschiedenis en ook in de Bijbelse profetie. Na het Assyrische Wereldrijk krijg je het Babylonische Rijk, maar de 10 stammen zijn weggevoerd nog in het Assyrische Rijk. En later, in 606, dus meer dan 100 jaar later dus, 106 voor onze jaartelling uiteraard, werd het tweestammenrijk veroverd door Nebukadnezar en uiteindelijk ook weggevoerd. En uiteindelijk werd zelfs Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. Dat is wat zo achtereenvolgens gebeurde. We zullen daar straks wat uitgebreider bij stilstaan. Maar het komt erop neer dat zowel de 10 als de 2 stammen werden weggevoerd in ballingschap. En alleen de 2 stammen, het volk als zodanig, maar niet iedereen, maar het volk als zodanig keerde terug uit de Babylonische ballingschap. Ja, nogmaals, niet allemaal. Er zijn heel wat Joden gewoon gebleven waar ze waren en uitgezworven over de wereld, zoals het is ten deze dagen, zou je moeten zeggen. Maar, en zoals het ook was in de dagen van de Heer Jezus. Er waren een heleboel vreemdelingen die verstrooid waren in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Er was nog iets, geloof ik. Frigië, dank u. Pamphylië, ook nog. Kijk eens aan, zeg. Dat is mooi. Het is tijden geleden dat ik daar laatst geweest ben. Nou goed, dit was dus een vrije aanhaling van 1 Petrus 1 vers 1, als ik het wel heb. Hoe dat ook zij, ze zijn dus niet allemaal teruggekeerd, maar het volk als zodanig officieel wel. En daar gaat het maar om. Maar niet meer onder koningschap, hoewel de afstammelingen van David wel bekend waren, maar ze zijn niet meer op de troon geweest. En in de dagen van de Heer Jezus vinden we zo'n Israël, zo'n jodendom, want dat is het dan, afstammelingen van Juda, zo'n jodendom, de rest van het tweestammenrijk vinden we terug, waarbij blijkt dat op een gegeven moment de timmerman van Nazareth de erfgenaam van de troon van David blijkt te zijn. Dat betekende verder niks, had geen enkel praktisch nut, maar het was nou eenmaal zo. En in dat huwelijk werd dan de Heer Jezus geboren, die daardoor vanzelfsprekend de erfgenaam van die troon werd. Want dat is de gedachte. Maar een troon was er niet eens meer. Wat we dus vinden, is dat de geschiedenis van Israël ophoudt, in elk geval in ballingschap, hoe dan ook. Alleen in de ballingschap wordt het tweestammenrijk, worden de twee stammen, namelijk de Joden, nog enige tijd gevolgd. De term Jood wordt daar trouwens ook voor het eerst gebruikt, dacht ik. De Joden, de afstammeling van het tweestammenrijk. De geschiedenis volgen we nog een beetje ook in de geschiedenis van bijvoorbeeld Esther. Dat is in ballingschap. Maar in ieder geval in de geschiedenis van Daniel. Dat is ook in de ballingschap nog. Maar daarna blijkt dat althans een deel van het volk in groepen, bij verschillende gelegenheden, terugkeert uit de ballingschap omdat het daarvoor toestemming krijgt. En terugkeert naar Palestina, naar Judea. Dat willen ze niet allemaal, maar sommigen wel. En wanneer die profeet Haggai optreedt, dan treedt hij op onder deze teruggekeerden. Degene die teruggekeerd waren onder Zerubabel en onder Ezra. En de, wat we gelezen hebben, die woorden die we gelezen hebben, geven een beschrijving onder andere dan van de situatie zoals die op dat moment is, in het tweede jaar van Darius, in de zesde maand enzovoorts, want dat staat in vers 1. En de situatie is dan dat weliswaar die Joden leven in hun eigen huizen en het land bebouwen. Er komt niet zo geweldig veel van terecht, staat er ook, het is een beetje armetierig. Maar de reden daarvoor wordt gegeven, de reden is dat de Heer niet in het midden van het volk woont, oftewel zijn huis is nog niet gebouwd. Dat is heel in het korte gedachte, waarna velen nooit verder gaan dan deze korte gedachte en zeggen dat Haggai deze Israëlieten verwijt, of deze Joden verwijt, dat ze de tempel nog niet gebouwd hebben, dat ze nalatig geweest zijn, dat ze alleen maar aan zichzelf gedacht hebben en de tempel van de Heer kon eens niks schelen, ze hebben hun eigen huizen maar gebouwd, zodat je meteen een praktische toepassing hebt ook op onze dagen. Want wat is nou mooier om de hoegemeente te mogen vertellen dat ze veel te veel aan zichzelf denken en veel te weinig aan de kerk, waarna er dus vervolgens gecollecteerd zal worden om dat allemaal dan weer min of meer recht te trekken. Dat, zo is het dan ongeveer. Ja, als je het dan toch niet helemaal wil weten en wil verkorten, dan wordt het verkort tot dit niveau. Dat we allemaal niet goed ons best doen, met ons huis, eigen huis bezig zijn in plaats met het huis des Heren. Iedereen weet dat dat in onze dagen de kerk is. En zo wordt dus gewoonlijk ook de profetie toegepast. Merkwaardig is dus ook dat men dus gewoonlijk ook niet aan het tweede hoofdstuk toekomt. Want daar kun je zo'n toepassing niet aan geven. Want het gaat over data, over jaartallen en over data. Dagen van de maand, de 24e van de 9e en de 24e van de 7e, de 21e van de 7e en de 24e dag van de 6e maand enzovoorts. En daar is men dus allang de draad kwijt. Hè? Men vergeet het gemakshalve. Maar in werkelijkheid ligt de situatie heel wat ingewikkelder. En eerlijk gezegd, en ik meen dat ten volle, het ligt ook heel wat mooier. In eerste plaats is het zo, en je moet het thuis nog maar eens verder lezen dan het hoofdstuk. In eerste plaats is het namelijk zo dat wij niet een verwijt vinden dat Israël of dat het Jodendom de tempel niet herbouwd heeft. We vinden er geen verwijt van, we vinden alleen de vaststelling van het feit. Waarom levert het land zo weinig op? Waarom zaaien ze veel en brengen ze weinig in? Waarom eten ze maar niet tot verzadiging? Waarom ontvangen ze wel geld, maar blijkt er een gat in de buidel te zitten? Een doorgeboren buidel, dat is weer wat anders dan een gat in de hand, hè? Waarom is dat zo? Wel, er staat er, omdat het huis des Heren niet gebouwd is. En op dit moment, namelijk in het tweede jaar van Darius, want dat staat in vers 1, krijgen deze Joden dus de opdracht om alsnog dat huis te bouwen. Let wel, er is niet een verwijt dat ze het niet gedaan hebben, maar er wordt alleen gezegd dat het nu moet gaan gebeuren en ze gaan het ook doen. En als je vastprikt op dat de profeet hen dat zou verwijten, dat het niet gebeurd is, dan zit je dus helemaal verkeerd. Integendeel, We zullen ook zien, want de Bijbelse geschiedenis wijst dat uit, we zullen ook zien dat het onmogelijk was om de tempel te bouwen, hoe graag zij dat ook wilden. En er is nog wat, waarom zou een Jood, die al, laten we zeggen, gemakshalve pakweg zo'n 70 jaar in ballingschap is, en dus meer dan 70 jaar oud is, waarom zou die terugkeren naar het land waar hij vandaan kwam? Op zijn oude dag, terwijl hij dus al lang van Drees, van Darius trekt dus, maar het is bijna hetzelfde natuurlijk. En waarom zou zo'n man dat doen? En punt 2, 70 jaar, dat betekent dat die mensen die hier terugkeren voor het overgrote deel ongetwijfeld in de ballingschap geboren waren, daar waren opgegroeid. En waarom zouden die gaan naar een land waarvan ze ooit hooguit in de verte gehoord hebben? Wat zouden ze daar doen, denkt u? Wat voor argument zouden ze hebben om naar Judea te gaan en naar Jeruzalem? Eén is mijn antwoord, om de tempel te bouwen natuurlijk. Uit godsdienstige overwegingen. Vanwege de wetenschap dat zij behoren tot het uitverkoren volk. Dat God hen tot een bepaald doel geroepen heeft. Dat God beloften gedaan heeft aan Israël. Beloften die ook vervuld zouden moeten worden natuurlijk in Jeruzalem. En ook in beloften die in verband stonden met een tempel. Dus het feit alleen dat die mensen daar waren en woonden. En dus uit de ballingschap waren teruggekeerd enige jaren geleden. Dat heeft maar één oorzaak. Namelijk, zij wilden graag hun volk in de oude oorspronkelijke luister herstellen. En dus de tempel bouwen. En zelfs als er helemaal geen godsdienstig aspect aan zit, was het alleen maar een patriotistisch, heet het zo, patriotisch? Ik heb de Franse tijd niet meegemaakt, dus ik kan het ook niet weten. Maar zelfs als er helemaal geen godsdienstige achtergrond achter zat, dan nog een vaderlandslievende. Dan heeft de tempel in ieder geval politieke betekenis. Als uitbeelding van hun nationale bestaan en als beeld van de bemoeienissen van hun God met dat volk enzovoort. Maar dan met de nadruk op het volk. Dus hoe dan ook, zij zijn daar om de tempel te herbouwen en de geschiedenis leert dat ze dat ook wel gedaan hebben, met alle mogelijke middelen geprobeerd hebben, maar het is hun niet gelukt. Niet omdat ze het niet probeerden, maar ondanks hun streven om het voor elkaar te krijgen, maar ze werden daarin tegengehouden. En die geschiedenis, die vinden we niet hier in Haggai, maar die vinden wij in Ezra, zo zit het eigenlijk. Ik moet eigenlijk eerst wat opschrijven. Ik aarzel altijd wat om het te doen, want het heeft te maken met tijdrekening. En ik weet dat sommige mensen daar volkomen allergisch voor zijn. Maar troost u, er is een dokter in de zaal. Dus dan gaan we weer verder. Ik wil je namelijk iets laten zien van de geschiedenis. En dat is echt niet alleen voor de statistiek, maar dat is inderdaad een belangrijke aangelegenheid. In 606 namelijk, voor onze jaartelling, vind je de eerste verovering van Jeruzalem. Ik schrijf het niet volledig op. Ik kort het af, want anders kost het me veel te veel tijd. In 606 vind je de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, die op dat moment dus bezig was zijn Babylonische Rijk op te richten. Min of meer op de puinhopen van het Assyrische. Maar het doet er niet toe. Hij veroverde Jeruzalem. En dat betekent dat hij het volk onderwierp. Een andere koning op de troon zet overigens. Maar dat maakt verder niks uit. Er blijft iemand van de troon van David, van het huis van David op de troon. En Nebukadnezar gaat weg. Hij verlangt alleen natuurlijk dat hij jaarlijks een bijdrage krijgt voor zijn eigen schatkist. Vanzelfsprekend. Ik heb een paar dingen in gedachten, maar die zal ik nog even inslikken. We waren voor in de pauze. Goed. Dus het ging alleen om de centen. Dat was in de oude tijd meer normale gedachtegang. Totdat later een andere figuur op de troon komt. Wie er namelijk op zat was Jojakim. Maar dat doet niet zoveel te zaken. Maar Jojakim die verdween. En hij werd vervangen door Jojachin, bijgenaamd Gonia of ook genoemd Jegonias. De man die ook uitgebreid even genoemd wordt in Matthäus 1. Dat is de jongen was 18 jaar oud, regeerde 3 maanden. En toen kwam, omdat ze in opstand waren tegen Nebukadnezar, toen kwam Nebukadnezar weer. En toen was het inmiddels 598. Dat zingen we straks pas weer, dus hè, 598, maar. En 598 was de tweede verovering van Jeruzalem. En toen werd Jegonias dus ook weg, ook weggevoerd eigenlijk. De stad werd dus voor de tweede maal veroverd. En bij die gelegenheid begint wat genoemd wordt de ballingschap. Schrijf er even onder. Hier begint de ballingschap. Dat was niet in 606, maar dat was in 598. In 606 werd niemand weggevoerd. Integendeel. Ze moesten blijven en geld verdienen en belasting betalen. Ze werden niet weggevoerd. Maar in 598 waren ze al jaren ervoor in opstand gekomen. En toen kwam Nebukadnezar weer, de veroverde stad opnieuw. En toen voerde hij hen weg. En dat heet dan ook de wegvoering van Jojachin. De term staat in 2 Koningen 24 vers 12. En eventueel in Ezechiël 1 vers 2. Maar daar begint de ballingschap. En dan wordt Jojachin, Jechonias of hoe die maar heet, die wordt weggevoerd en vervangen door de laatste koning uit het huis van David. Niet door Jojachins zoon, maar door Jojachins oom, die bij die gelegenheid ook tot zoon van Jojachin wordt. Heel interessant is dat. En deze oom, Zedekia, is het dan, oom Zedekia wordt aangesteld als koning en het is dan ook de laatste. Want er ontstaat namelijk weer een opstand. Zedekia en het spul komt in opstand, ondanks de waarschuwingen van Jeremia. En wat er dan gebeurt is dat in 589... voor de derde keer Jeruzalem, maar dan moet je voorzichtig zijn, want dan moet ik het even goed zeggen. In 589 wordt Jeruzalem voor de derde keer omsingeld, maar nog niet veroverd of verwoest. Want dat gebeurt in 587. Dat wil zeggen, dat neemt gewoon 3 jaar. Hoe lang duurde het beleg van Leiden ook alweer? Was ook voor jouw tijd, ja. Nou ja. Op 3 oktober werd het ontzet. Dat ben ik nog, onthouden, want het was net voor Dierendag. Goed. Hè? Ja. Dus hoe dat ook zij, in 589 begint eigenlijk de derde verovering van Jeruzalem. En het loopt uit op de verwoesting van Jeruzalem in 587. Toen werd dus Jeruzalem weer veroverd en toen werd het verwoest en de tempel werd verbrand. Ik hoop dat u het verhaal begrijpt. Eerst veroverd, daarna weer veroverd en werd de bevolking weggevoerd op enkele mensen die toch niet van belang waren. Het was een soort overschot wat achterbleef. En die kwamen ook weer in opstand. Tot hen werd gepredikt door Jeremia enzovoort. Maar het hielp allemaal niks. Want de Heer zei dus, Jeruzalem zal verwoest worden enzovoort. En ze geloofden dat niet, want ze zeiden net als in onze dagen, nee, dat gebeurt vast niet. De Heer zal ons helpen, heeft het allemaal beloofd enzovoorts. Er waren profeten genoeg die dat wilden profeteren, maar Jeremia zei, nee, de Heere, Jehovah, zelf heeft gezegd dat het zo niet gaat, maar dat Jeruzalem verwoest zal worden. En dat gebeurde dus uiteindelijk in 587. Het officiële datum is in zekere zin 589, omdat toen het beleg al gelegd werd rondom de stad. En dan ga ik weer verder, want daar hangen een paar gebeurtenissen mee samen. Wat in 589 begint officieel de verwoesting. Met het beleg begint officieel de verwoesting. En die verwoesting, ik zeg begint dan. Nou, en het is, dat zeg ik zo, omdat de verwoesting een term is niet voor een gebeurtenis op een bepaalde dag. Maar het is de term voor de hele periode van de verwoesting van de stad, zal ik dan maar zeggen. Of begin van de verwoesting van de stad. Totdat het weer herbouwd of hersteld zou worden. Het land en de stad zouden verwoest blijven, zouden woest blijven. Zie, uw stad wordt u woest gelaten en dat soort dingen meer. Uw land wordt u woest gelaten. Daar heeft het mee te maken. De verwoesting is dus niet alleen een gebeurtenis op een bepaald tijdstip, maar het is een periode. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de ballingschap. Dat is een periode. Die begon in 598 en die duurde totdat men toestemming kreeg om uit de ballingschap terug te keren. Hebt u dat? En dan was ik nog niet klaar. Want hier moet ik ook nog een woord tussen zetten, namelijk het begrip dienstbaarheid. Dat is bij de woorden, dus ik hanteer het maar even. Israël zou namelijk, of het Jodendom, de twee stammen, zouden dienstbaar zijn aan andere volkeren, beginnen bij Babel, ook voor een bepaalde periode. En dat begint uiteraard al bij de eerste verovering van Jeruzalem. zodat er drie perioden in de Bijbel gemeten worden die alle drie met elkaar verband houden, maar in ieder geval op een verschillende datum, een verschillend jaar, of zo'n verschillende dag ook natuurlijk, beginnen. En dat is van belang, want wij zijn gewend alleen maar te rekenen, meestal, met de ballingschap. We hebben het over voor de ballingschap en in de ballingschap en na de ballingschap. En met ballingschap bedoelen we dan eigenlijk het hele verhaal. De dienstbaarheid, de ballingschap en de verwoesting. Maar het is niet hetzelfde. En dat is de achtergrond van Ezra en de geschiedenis van Ezra. En dus ook de geschiedenis van Haggai. Want in de dagen van Ezra keerde men terug uit de ballingschap. En Haggai was een van die teruggekeerden. Zie? Nou, dan gaan we er even mee verder. Want de periode van dienstbaarheid duurde tot 536. Nou, wacht even, ik zal eerst wat anders opschrijven. Dat doe ik beter. Ik moet namelijk eerst opschrijven dat in 538 Darius de Medier, Darius de Meed, schrijven we er heel groot op, dat Darius de Meed regeerde in Babel. Hij veroverde namelijk Babel en hij was degene die het Medo-Persische Rijk vestigde in Babel. En in het tweede jaar van Darius de Meed, dat is dan 536, voor de statistici, dat was tegelijkertijd het eerste jaar van Kores de Pers, volgens de Bijbelse telling, die nauwkeuriger is dan de jaartallen, de koningslijsten van Herodotus. Dus in 536, het tweede jaar van Darius de Meed, kreeg Israël toestemming om terug te keren uit de ballingschap, wat inmiddels een Medo-Persische ballingschap geworden was, omdat die Babel veroverd had in 538, om terug te keren en om de tempel te herbouwen. Dat was 536 en als u het even gauw ziet, dat is 70 jaar nadat die dienstbaarheid begon. Zodat we vinden een periode van 70 jaar van dienstbaarheid, van 606, de eerste verovering van Jeruzalem, totdat men toestemming krijgt om in vrijheid terug te keren en om die tempel te herbouwen in 536. En wij vinden bovendien dat dit dan ook het einde moet zijn van de periode van ballingschap. Dat jaar dus. Want men mag terugkeren. Zodat we vinden dat de ballingschap 62 jaar duurt, van 598 tot 536, en de dienstbaarheid duurt 70 jaar, namelijk van 606 tot 536. Ik kan het u zelfs veel nauwkeuriger uitrekenen, maar ik zie het nut er nou niet van in. En ik geloof dat op de bekende jaartallenlijsten die wij af en toe op de boekentafel hebben liggen, dat het daar ook allemaal netjes op staat. Ik weet niet of we ze nou ook bij ons hebben, anders komt dat een andere keer wel. En dan het volgende punt is de periode van verwoesting. En dat is nou het eigenaardige. De periode van verwoesting wordt aangekondigd in de profetie. Daarvan wordt ook gezegd hoe lang die zou duren. En er wordt gezegd dat die zou duren 70 jaar. En hij begon bij de omsingeling van Jeruzalem, die uitliep op de verwoesting. Dat was in 589. En dat betekent dat 70 jaar van verwoesting niet vervuld waren in 536, toen Israël toestemming kreeg om terug te keren en de tempel te bouwen, maar pas veel later. En begrijpt u wat voor moeilijk probleem we nou terechtkomen? Hopelijk. We komen namelijk in het probleem dat ze in 536 toestemming krijgen om terug te keren en om de tempel te herbouwen, maar dat de periode van verwoesting pas af zou lopen, pas af zou lopen in officieel dan 520. Ja, ik weet wel, 70 jaar van 589 is 519, maar toevallig is dat niet zo, maar het heeft te maken met of het vroeg in het jaar of later in het jaar was, dus je moet het maar even van me aannemen. In 520 namelijk pas loopt de periode van verwoesting af, en dat is precies het jaar wat genoemd wordt in Haggai 1 vers 1. Want in 5:21 zijn we terechtgekomen in het eerste jaar van Darius de eerste, bijgenaamd Hystaspes of zoiets. Die heet ook Darius dus. Kan ik ook niet helpen, maar dat is een andere Darius. Dat is om de verwarring groter te maken, maar ik heb die jongens ook geen naam gegeven, zeg ik altijd maar. Waar we nu mee te maken krijgen, kan ik eigenlijk in een paar woorden vertellen. Want waar we mee te maken krijgen, is dat ze in 536 toestemming krijgen om de tempel te herbouwen. Maar het lukt gewoon niet. Ze krijgen het niet voor elkaar. Waarom niet? Niet omdat ze hun best niet genoeg deden. Maar omdat de tijd daarvoor nog niet bestemd was. Ze mochten wel terug, maar ze mochten van de Heer althans nog niet bouwen. Dat betekent dat de koning van koning notabene, koning der Mede en Perzen, een decreet uitvaardigde, een wet van Mede en Perzen uitvaardigde, waarbij Israël toestemming kreeg om de tempel te herbouwen. Maar er waren wat volken die daar in de buurt woonden, waaronder de Samaritanen, die vonden dat niet zo nodig en die hielden dat tegen. En zo zou het, heb ik het nog maar zelden gegeten, maar die wet van Mede en Perzen werd dus wel degelijk verhinderd door die mensen die daar in de buurt van Jeruzalem leefden. Met name dan de Samaritanen. Met het gevolg dat de herbouw van de tempel 16 jaar lang werd uitgesteld. En wat hebben ze toen in die 16 jaar wel gedaan? Hun eigen huizen gebouwd. Nou, en dat verzin ik nou niet. Ik geef nu alleen even het overzicht, de jaartallen. Maar het staat allemaal letterlijk zo in de Bijbel, dat het zo gegaan is. En heel wat bladzijden voordat we ooit aan Haggai toekomen. En daar gaat het nou maar even om, dat we dat even zien. In de eerste plaats is het zo dat we even gaan naar Jeremia 29. Ik zal u even wat dingen laten zien. Ik doe dat vrij snel, want die schriftplaatsen die ik nu noem, die staan allemaal op de jaartallentabel. Dus die krijgt u later vanzelf onder ogen. Ik zei dus Jeremia 29, vers 10. Waar gesproken worden over 70 jaar. Zo zegt de Heer, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik jullie de bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, uw wederbrengende tot deze plaats. Daar worden dus 70 jaren gemeten totdat zij zouden wederkeren naar het land. En wij weten wanneer ze wederkeerden, namelijk in het tweede jaar van Darius de Meed. Zodat we ook weten dat deze 70 jaren hier gerekend werden vanaf 606. Dat was niet echt het begin van de ballingschap, maar dat was de eerste verovering van Jeruzalem. In het eerste jaar van Nebukadnezar. Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk te controleren. 606 tot 536. Dus hier wordt de periode gemeten. Op andere plaatsen wordt natuurlijk gewoon het jaar genoemd. En dan heb je een extra controle op deze dingen. Maar ga verder, want er wordt ook 70 jaar genoemd in, eens even zien, Jeremia, we zitten toch in de buurt, Jeremia 25. Jeremia 25, vers 11. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel de 70-jarige ballingschap der Joden. Dat is een misverstand. Want dat heb ik al gezegd, het is wel een 70-jarige dienstbaarheid, maar de ballingschap zelf, letterlijk, was maar 62 jaar. Hoe dan ook, in vers 11 staat, en dit ganse land zal worden tot een woestheid, let op, woestheid, verwoesting, schreef ik op het bord, zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting, en deze volken, die oorspronkelijk in het land woonden, namelijk Juda en Benjamin, zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Daar heb je het verhaal. 70 jaren. En dan, maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heer, hun ongerechtigheid bezoeken, mits schades over het land der Galdeeën. En zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. Nou, hoe dat ook zij, er wordt dus weer een periode gemeten van 70 jaar. En het wordt zelfs in verband gebracht met verwoesting. 70-jarige verwoesting dus. Dat vinden we trouwens ook in 2 Kronieken 36. vers 21, daar wordt het woord van Jeremia aangehaald. 2 Kronieken 36, vers 21. In dat hoofdstuk heb je het hele verhaal, hè? Over Jojachin, die weggevoerd wordt in 598, waarna zijn oom Zedekia koning werd. Van 598 tot 587, 11 jaren lang, daar staat in vers 11. Klopt precies, namelijk tot aan dat Jeruzalem verwoest werd. Maar hoe dan ook, in vers 21 staat dan... vers 19 staat... En zij verbrandden het huis Gods en zij braken de muur van Jeruzalem af. En dat is van belang. De tempel wordt verbrand en de stad als zodanig wordt verwoest. En u moet heel goed onthouden dat als we praten over de stad, praten we niet over de huizen, maar praten we over de muur. De ommuring van de stad. Zodra de muur weg is, is de stad geen stad meer. Ik wijs er met nadruk op, misschien zult u niet begrijpen waarom ik dat zeg, maar er zijn er altijd die op een gegeven moment zeggen, hoe kan Nehemia nou de stad bouwen, terwijl blijkt dat de stad gebouwd is, want al die mensen wonen er al in huizen. En dan zeggen ze, dus is er iets fout met de datering van Nehemia? Nehemia zal wel eerder geleefd hebben dan Ezra, of Ezra later dan Nehemia. Er wordt verschrikkelijk in omgerommeld, bijvoorbeeld in de Companion Bible. Wordt er verschrikkelijk in omgerommeld, maar dat is gewoon omdat men niet begrijpt dat de stad pas een stad is als er een muur omheen staat. En over een rang hebben we het al eens eerder gehad. He? Dat is alleen voor de ouderen onder ons uiteraard. He? Ja, dus een stad, als een stad gebouwd wordt, wordt de muur gebouwd. En toen Nehemia de stad bouwde, vele jaren later overigens, toen bouwde hij niet de huizen van de stad, maar de muren. Heel eenvoudig. Nou, dus zij verbranden het huis Gods en ze braken de muur van Jeruzalem af. Wel, dat is de verwoesting van Jeruzalem. Het afbreken van de muur. En al de paleizen daarvan verbranden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten. Dus niet alleen de tempel, het paleis van God zelf, maar ook het paleis van David, of het huis van David, wordt ook verbrand. En ook de kostelijke vaten, maar het woord vaten in de Bijbel wordt gebruikt voor alle huisraad. Er kunnen dus ook gewoon meubelstukken zijn en hoe het allemaal heten mag. Vaten, dat wil zeggen het is iets wat hol is, waarin iets in moet. En daarom gaat het geld voor het hele huis, de huishouding, dat waarin men leeft. Dat is het. Nou, en wie overgebleven was van het zwaard, dat waren er blijkbaar niet zoveel. Wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië. Opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had. Het rustte al de dagen der verwoesting, gerekend van wanneer? Vanaf 589, de omsingeling van de stad, totdat de 70 jaren vervuld waren. Hier gaat het heel uitdrukkelijk om de verwoesting van de stad en de tempel, en toen werden 70 jaren gerekend, en de reden daarvoor is ook duidelijk, het staat er eigenlijk bij, er staat namelijk totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had. Dat komt omdat elders beschreven wordt dat Israël in de loop van haar geschiedenis 490 jaar lang, want de geschiedenis van Israël wordt verdeeld in perioden van 490 jaar, Israël had 490 jaar lang verzuimd sabbatjaren te houden, en in een sabbatjaar moet het land braak liggen, woest liggen dus eigenlijk, mag niks op gedaan worden. En als je 490 jaar lang geen sabbatjaren viert, dan heb je dus 70 sabbatjaren niet gevierd. Want 490 gedeeld door 7 is 70 ongeveer. Was vroeger bij ons zo tenminste. He, dus 70 jaren, sabbatjaren heeft men er niet gevierd. En deze 70 jaren van verwoesting, die zijn eigenlijk, komen eigenlijk in plaats van de 70 sabbatjaren die men niet gehouden heeft. Vandaar uitdrukkelijk niet 70 jaren van dienstbaarheid, ook niet 70 jaren van ballingschap, maar 70 jaar van verwoesting. Beginnend op zijn vroegst bij 589. Ik heb het ooit uitgerekend. Ik weet niet of die berekening in die jaartallen er wel ook staat. Maar het komt op een paar dagen nauwkeurig uit. De berekening. Die wij dus 2.500 jaar later ongeveer maken. En ik moet u zeggen, dat is een heel moeilijke zaak hoor, om dat na te rekenen. Maar dat het niet te min op een paar dagen, ik geloof 2 dagen nauwkeurig kwam het uit, als ik me goed herinner. Ik weet niet meer precies. Maar het is dus inderdaad vrij nauwkeurig 70 jaren van 360 dagen. Daar gaat het over. Nou, 70 jaren dus die in de plaats komen van de Sabbatjaren. Dus 70 jaren van verwoesting. En de geschiedenis hier in 2 Kronieken 36 gaat verder met vers 22. Er staat maar, en dat is een beetje misleidend, want er staat gewoon en. En in het eerste jaar van Kores, koning van Perzië, dat is vers 36, 536 is dat. In het eerste jaar van Kores, koning van Perzië, in 536, opdat volbracht wierd het woord des Heren door de mond van Jeremia, verwekte de Heren de geest van Kores, daar heb je hem. Wij kennen hem uit de ongewijde geschiedenis als Cyrus. Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift zeggende, zie je, dat is een wet van Mede en Perzen dus. Zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, Jehovah staat er echt hoor, Jehovah, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven en heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? De Heere zijn God, zijn met hem en hij trekken op. En dat is het dan. Men krijgt dus toestemming om naar Jeruzalem te gaan en de tempel te bouwen. En het vervolg is dat men naar Jeruzalem gaat, alleen de bouw van de tempel blijkt eerst nog wat problemen op te leveren. Voor ik daarop verder ga, ga ik eerst naar Zacharia. Dat is één bladje verder dan Haggai dus. Zacharia 1 vers 12. En Zacharia leefde in dezelfde dagen als Haggai, trad ook in dezelfde tijd op. Ik kom er nog wel op terug. Want in datzelfde, die tweede jaar van Darius de eerste Eerstaspes, waarin Haggai optreedt, trad ook Zacharia op. En dan staat er in vers 12 van hoofdstuk 1. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide, Heer der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt, deze 70 jaren. Dat veronderstelde die 70 jaren in dit jaar, het tweede jaar van Darius, om zijn. En het is het tweede jaar van Darius, want er staat in vers 1. Zacharia 1 vers 1 en Haggai 1 vers 1 geven hetzelfde jaar immers aan. Hè? Een andere maand, maar hetzelfde jaar. Het tweede jaar van Darius is Taspes. Wel, dat waren de 70 jaren van verwoesting die om waren, waarna men inderdaad de tempel ging bouwen, waarna dus ook deze profetieën van Haggai en Zacharia komen, waarover later meer. Dan laat ik even een paar dingen liggen. Want dan zouden we namelijk moeten gaan naar Ezra. Zou ik zo denken. Inderdaad. Hoofdstuk 1. We waren net in 2 Kronieken 36 immers. En daar waren we eigenlijk gestopt bij Ezra 1 vers 1. En in Ezra 1 vers 1 staat, in het eerste jaar nu, er staat gewoon en in het eerste jaar van Kores, er staat niet nu, maar er staat en. Hetzelfde verhaal als Genesis 1 vers 2, weet je wel. Niet de aarde nu, maar gewoon en de aarde. En zo is het hier ook. En in het eerste jaar van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht weer het woord des Heren uit de mond van Jeremia, over die 70 jaren dus, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, enzovoorts. En dat is dus eigenlijk weer een aansluiting bij het voorgaande, bij namelijk 2 Kronieken 36. Daar begint de geschiedenis van Ezra. En hier wordt wat uitgebreider verteld. Want er wordt uitdrukkelijk gesproken in vers 3, waar staat, wie is onder u lieden van al zijn volk? Dat stond ook in het laatste vers van 2 Kronieken 36. Ja. Zijn God zij met hem. De tweede kant begint met hetzelfde als het einde van de eerste kant. Ja, kunstig hè? Ja. Waarschijnlijk hebben ze het bandje dus uit zitten typen hè? Wie is onder jullie van al zijn volk? Zijn God zij met hem en hij trekken op naar Jeruzalem, dat in Juda is. Ze moesten het zelfs uitleggen waar het was, want die mensen wisten dat natuurlijk ook niet. De meesten waren er ook nooit geweest. En hij bouwde het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen waar hij als vreemdelingen verkeert, die zullen de lieden zijn op plaats bevorderlijk zijn met zilver en met goud en met haven en met beesten enzovoorts. Hoe dan ook, vers 5 zegt, toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin en de priesteren en de levieten, benevens een ieder wiens geest Gods verwekte, dat je optrok om te bouwen het huis des Heren die te Jeruzalem woont. En inderdaad, maar dat het 16 jaar zou duren voordat die tempel gebouwd zou kunnen worden, dat wisten ze niet. En dat doet er ook niet toe. Toen de Heer immers tot Abraham zei, ik zal dit land aan uw nageslag geven, zei de Heer er ook niet meteen bij dat het nog 400 jaar zou duren. 430 of 400. He? Toch? En toen Israël verlost werd uit Egypte onder leiding van Mozes en Aaron, werd er ook niet bij gezegd dat ze 40 jaar onderweg zouden zijn. Nou ja, ook niet dat het 2 jaar zou duren, bedoel ik maar, eventueel. He? Het werd er niet bij verteld. En toen Jacob zijn zonen zegende, zei hij dat de scepter van Juda niet zou wijken enzovoort. Dat betekende dat het koningschap aan het huis van Juda gegeven werd, maar het zou nog wel enige honderden jaren duren. Een jaar of 600 geloof ik. Nee, een jaar of 600. Voordat het zover zou zijn. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de preek van Petrus op de Pinksterdag, waarvan een groot gedeelte pas werkelijk vervuld en geopenbaard zal worden 2000 jaar of zelfs langer nadat die woorden gesproken werden. Zie. En toen de engelen zongen in de velden van Efrata bij Bethlehem in de stam van Juda, in de stam van Benjamin was het dus, nou op het grensgebied van Juda en Benjamin, zongen ze ook over vrede op aarde enzovoorts, en tot op heden is die vrede er nog steeds niet. Maar toch, degene die daar geboren werd zal die vrede brengen. Het gebeurt ook. Maar goed, God is langmoedig, dus het duurt nog even. Zei Petrus dus, hè? Nou, zo is het met deze dingen ook. Het is dus wel waar, ze zouden het huis bouwen, maar het zou nog even duren. Dat is de gedachte. En ik ga dan ook even naar, hoofdstuk 6, Ezra 6. Omdat daar die dingen herhaald worden. In Ezra 6 vers 3 staat, in het eerste jaar van de koning Kores gaf de koning Kores dit bevel. Het huis Gods Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden ter plaatse waar zij offeranden offeren en fundamenten daarvan zullen zwaar zijn enzovoorts. Dus de plaats van het offer, Moria is dat dus, daar zou de tempel gebouwd worden. Het wordt dus vele malen in de schrift gezegd, we hebben nu al 3 keer gelezen minstens, hè, wordt gezegd dus dat in het eerste jaar wordt dus vele malen in de schrift gezegd, we hebben nu al 3 keer gelezen minstens, hè, wordt gezegd dus dat in het eerste jaar van Kores zij toestemming kregen om de tempel te bouwen en zij zouden dat ook gaan doen. En in de dagen van Ezra gingen zij daar ook inderdaad mee aan het werk. En het verhaal daarvan vinden we dan in hoofdstuk 3 van Ezra, maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Goed, wij gaan dus weer terug uit de ballingschap en uit de pauze naar Ezra, waar wij zojuist gezien hadden dat men in het eerste jaar van, tweede jaar van Darius de Meed, dus het eerste jaar van Kores de Pers, kreeg men van Kores, bijgenaamd Cyrus, de toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Dat wil zeggen naar de plek waar vroeger Jeruzalem lag, naar de plaats namelijk waar geofferd werd, want dat hebben we gelezen, opdat men daar inderdaad het huis des Heren, de tempel dus inderdaad, zou bouwen. En het was in 536. Maar als men er eenmaal is, komen wij terecht in Ezra 4. En ik neem u even mee het verhaal door, om te laten zien dat het echt allemaal keurig zo in de schrift ook staat. Ezra 4 vanaf vers 8. Waar staat in het tweede jaar nu hun aankomst. Oh, sorry, 3. Ik zeg het nog verkeerd. Ja, ik was nog zover niet. Ezra 3. Maar als u net zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat bovenaan de bladzijde Ezra 4. En daar ga ik dus wel eens meer mee voor schut. Dat schijnt een kaartterm te zijn, maar... Hè, of niet? Maar die ken ik niet, want ik kan alleen Zwarte Piet, is zoals bekend. Goed, in het tweede jaar nu hun aankomst... Dat was dus inmiddels in 534, voor de goede rekenaars onder u. In het tweede jaar hun aankomst ten huize Gods te Jeruzalem... in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel... en Jezua, ook Jozua genoemd, de zoon van Jozadak... en de overige hun broederen, de priesters en de levieten... en allen die uit de gevangenis, die uit de ballingschap betekent dat... die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren... En zij stelden de levieten van 20 jaar oud en daarboven om opzicht te nemen over het werk van des Heren huis. Waarbij ik maar even opmerk dat Zerubabel is de, op dat moment de erfgenaam van de troon van David. Hij zal die troon nooit krijgen, hij kan er op geen manier aanspraak op maken. Maar als die troon er zou zijn, zou hij de rechtmatige erfgenaam daarvan zijn. Hij is dus ook een van de stamvaders van de Heer Jezus. Komt ervoor in het geslachtsregister. Of wat er voor door moet gaan, althans, in Matthäus 1. Zerubabel, of ook genoemd Zorobabel in het Grieks van het Nieuwe Testament. Hij is de zoon van Sealtiel, die via het Grieks genoemd wordt Salatiel. Maar dat is volstrekt hetzelfde, want klinkers mag je vergeten. Hè? De Zerubabel is eigenlijk de koning, als het er nou helemaal over gaat, hij zou de koning moeten zijn. En Jezua, ook genoemd Jozua, dat is de hoge priester. Dus het hoofd van de stam van Levi eigenlijk. Zoals Zerubabel het hoofd is van de stam van Juda. En de koning, zo is Jezua het hoofd van de stam van Levi en daarmee de hoge priester. Vandaar dat die twee beide als leiders genoemd worden. De erfgenaam van de troon en de erfgenaam van Aaron, van het hoge priesterschap dus. Deze beide spelen ook een rol in het boek Zacharia. Maar daar hebben we het nu niet over. Dus we gaan door. Daar staat er in vers 9, toen stond Jezua, zijn zonen en zijn broederen, kortom, dat zijn allemaal priesters en levieten, en Kadmiel met zijn zonen kinderen van Juda als één man om opzicht te hebben over degene die het werk deden aan het huis Gods, de tempel dus, met de zonen van Henadad, hun zonen en hun broederen, de levieten. Als nu de bouwlieden de grond van des Heren tempel legden, ze deden dus het grondwerk, ze waren bezig met het maken van het fundament. In de praktijk betekende dat het terrein waarop het gebouwd zou moeten worden geëffend werd en schoongemaakt werd, stenen aan de kant gelegd of juist stenen gestapeld of als voor het fundament of wat dan ook. Het is grondwerk nog, hè? Als nu de bouwlieden de grond van de Zere Tempel legden, zo stelden zij de priesteren aangekleed zijnde, in het priesterlijk gewaad uiteraard, als priesters aangekleed zijnde, met trompetten. En de levieten, Asafs zonen met cymbalen, de zonen van Asaf zijn immers die lui die moesten zingen. In de psalmen worden ze nog eens genoemd, hè? Voor Asaf, de zonen van Asaf, of psalm van Asaf. Hè? En ze werden daar gezet met cymbalen om de Heere te loven naar de instelling van David, de koning van Israël. Dat klopt, want David heeft de priesters ingedeeld in 24 priesterorden en heeft ook verder 24 zangkoren, orden van zangers dus, ingesteld. Te vinden in 2 Kronieken 24, als ik me goed herinner. En zij zongen bij beurten met de Heere te loven en te danken. Ze deden het afwisselend. Eerst de ene categorie orde en dan de andere orde enzovoorts. Dus ze zongen bij beurten met de Heere te loven en te danken dat hij goedig is. Dus hier staat een mooi voorschrift over hoe de christelijke liederen, de geestelijke liederen ongeveer opgebouwd moeten worden. Moet bij beurtzang gedaan worden in elk geval. Dat is heel gewoon. En bovendien, het eerste kenmerk van het lied is dat daarin de Heer geloofd en gedankt wordt. En dat daar met name aandacht besteed wordt aan zijn goedigheid, zijn goedheid dus, en zijn weldadigheid tot in eeuwigheid. Hè? En daarom in de psalmen lees je achter elkaar steeds, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Hè? Dat is heel wat beter, zo'n zin is heel wat beter dan die beruchte van, en voorts ben ik van mening dat Carthago verwoest moest worden. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Hannibal. Ik wist niet dat het E-team ook al toen bestond. Maar goed, dat laat. Wie het was, ben ik eerder gezegd vergeten. Maar het klinkt allemaal natuurlijk wel erg goed. En daar gaat het maar om. Goed. Dus, We gaan verder. Al het volk juichte met groot gejuich als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Dus hier werd het terrein geëfferd, werd eventueel het fundament gelegd voor de tempel. Maar staat er meteen, maar velen van de priesteren en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, ouder dan 72 jaar. Ja, nog ouder eigenlijk. Daar zeg ik toch ouder dan 72 jaar. Namelijk diegenen die het eerste huis gezien hadden. Dus het gaat over diegenen die niet in de ballingschap geboren waren, maar die voor de ballingschap nog in Jeruzalem de oorspronkelijke tempel van Salomo gezien hadden. Dan moet je dus ouder zijn dan 72 jaar, want we 70 jaar waren hier voorbij gegaan. Hè? En het moet dan zeg maar 72 jaar geweest zijn of zo. Voordat ze nog gezien, het hoeft niet strikt, want het kan minder zijn, het kan ook 64 jaar zijn, het is maar hoe je het allemaal uitrekent. Maar in ieder geval, het gaat erom dat het oude mensen zijn die de oorspronkelijke tempel van Salomo gezien hebben, die weggevoerd zijn in ballingschap, nu zelfs weer teruggekeerd zijn uit ballingschap, en nu zien hoe de grond, het fundament gelegd wordt voor een nieuwe tempel, en met de oude tempel in hun gedachten is dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen. En zij vergelijken dan het fundament van dit huis, en dus de omtrekken van dit huis, het ontwerp ook van deze tempel, met de tempel die zij gekend hadden in het verleden. En wat doen zij dan? Er staat, zij weenden met luider stem. Zij weenden met luider stem, maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde van de stem des geweens van het volk. Zodat er een heleboel gejuich was, een heleboel herrie, waar sommigen van blijdschap, omdat de Heer zo goedig was en zo goede tieren was om hen de gelegenheid te geven een nieuwe tempel te bouwen. En ze vieren het leggen van het fundament, het leggen van de eerste steen, zullen we dan maar zeggen. Hè? Maar er zijn anderen bij, die moeten erom huilen, omdat zij weten hoe de vorige tempel geweest was. En zij zien, zij onderkennen, dat wat nu gebouwd gaat worden, niet haalt bij wat er oorspronkelijk geweest was. Waarom huilen ze? Omdat het niet aan hun idee beantwoordt. En een ander argument is natuurlijk, zij huilen ongetwijfeld omdat hun blijkt, maar daar moet je even verder voor doordenken, dat hun blijkt dat wat nu gebouwd wordt niet de vervulling kan zijn van de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot het herstel van zijn koninkrijk, het koninkrijk ook van het huis van David in Jeruzalem. Want dat zou meer moeten zijn dan dat van Salomo en dit is minder. En ik zou u eigenlijk willen meenemen, ik doe het niet hoor, maar ik zou u moeten meenemen door Zacharia. Want daar vind je precies hetzelfde. Zacharia leefde in dezezelfde dagen als deze Ezra en Haggai. Haggai wordt trouwens een paar versen verderop genoemd. In hoofdstuk 5 vers 1, ik zie het zo staan. Haggai de profeet en Zacharia, zoon van Iddo, profeten profeteren tot de Joden. Hè? Ezra 5 vers 1 is dat. Die luidt toen op. En in Zacharia lees je dat terwijl de tempel daar gebouwd wordt, Zacharia profetieën doet over een herstel van Jeruzalem in de toekomst. Dat is heel belangrijk zelfs, want het betekent dat dus de profetieën over het herstel van Israël en de tempel en het huis van David enzovoorts, dat die profetieën niet vervuld werden bij de terugkeer uit de ballingschap, zoals veruit het grootste deel der theologen tot vandaag de dag nog steeds beweert. Maar dat deze profetieën nog een vervulling moeten hebben, ook voor ons nog in de toekomst. Uit Zacharia blijkt trouwens zonder meer dat het Jeruzalem waarin zij toen woonden, Zacharia en de zijnen, Ezra en Nehemia en hoe ze maar heten, dat Jeruzalem weer verwoest zou worden, pas in de toekomst opnieuw hersteld zou worden en dat dat pas de vervulling zou brengen van de oud-testamentische belofte. En dat is het belang ook van deze boeken. Met de nadruk op Zacharia overigens. Zacharia is een verschrikkelijk belangrijk boek. En Haggai staat daar een beetje naast en legt klemten op bepaalde details die we vanzelf zullen zien. Maar om dan even op Zacharia in te gaan. Zacharia is een profeet, is de grootste van de kleine profeten, mag ik wel zeggen. De grootste en de een na laatste. En het eigenaardige van Zacharia is dat je daarin eigenlijk een samenvatting vindt van alle voorgaande profetieën. Er zit nauwelijks iets nieuws in. Maar het is een samenvatting van al wat voorheen geweest is. Men zegt dan ook dat Zacharia het overgeschreven heeft van anderen enzovoorts. Of anders dat Zacharia een heel andere tijd geleefd heeft dan wij verondersteld worden te geloven en dat soort dingen meer. Maar het punt is gewoon dat Zacharia de oude profeten aanhaalt. En daardoor wordt domweg vastgesteld dat dus die oude profetieën niet vervuld werden in de dagen van Zacharia, maar vervuld zullen worden in nog latere dagen van terugkeer niet uit de Medo-Persische, dan wel Babylonische ballingschap, maar bij de terugkeer uit wat de Joden zelf noemen de Edomitische ballingschap. En dat is de ballingschap waarin Israël zich vandaag nog steeds bevindt. We spreken over de toekomstige terugkeer van Israël. En daar gaan deze profetieën uiteindelijk over. Al moet gezegd worden dat de gebeurtenissen rond de terugkeer uit deze ballingschap de aanleiding zijn voor de profetieën met betrekking tot een terugkeer uit een daarna nog volgende ballingschap. Anderen zeggen de profetieën herhalen zich. Zo kun je het ook zeggen. Maar het punt is gewoon dat de oude geschiedenis de aanleiding is voor profetieën met betrekking tot wat later zal volgen. Dat is de belangrijke gedachte. En dat is hier eigenlijk ook het geval. Want ook deze geschiedenissen die we nou even volgen, ook hier in Ezra, die hebben een grote profetische waarde. We zullen dat zien. In de eerste plaats is het dus zo, dan kom ik terug bij wat ik gezegd heb. Er was veel gejuich, maar ook geween. Men wist niet of men moest huilen of juichen. Wat doen wij vandaag aan de dag? Wij weten het ook niet. Nee, wij weten. We doen het ook allebei, afwisselend natuurlijk. Maar het is maar hoe je het bekijkt. Je kunt aan de ene kant juichen omdat wij leven in dagen van het nieuwe verbond. De dagen waarin de Heer zijn zegeningen die hij beloofd heeft ook inderdaad vervuld aan gelovigen. Dat is ook zonder meer zo. Maar er staat tegenover, of laat ik het veel beter zeggen nog. Wij juichen omdat wij geleerd hebben, wij weten volgens Korinthe dat ons lichaam, enkelvoud, een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont. Anders gezegd, de gemeente, dat is dat lichaam, is een tempel van de Geest en God is het die zijn gemeente bouwt, of de Heer is het die zijn gemeente bouwt. En dat betekent dat vandaag de dag die tempel gebouwd wordt, maar er staat tegenover dat we tegelijkertijd moeten wenen omdat die tempel in Jeruzalem dus niet gebouwd wordt. Het is, laat ik het nou eens negatief zeggen, dat doe ik niet zoveel, maar het is maar een onzienlijke tempel. Je kunt wel juichen, maar het is niet de definitieve vervulling van wat God beloofd heeft. Wij juichen omdat we aan de ene kant staan. We hebben geen oudere tempel gekend. Wij weten uit onze geschiedenis, uit ons eigen leven, niks over een tempel in Jeruzalem. Maar Israël weet daar wel van en Israël heeft geen reden tot juichen. Integendeel, Israël viert nog steeds het vaste. In 3 of 4 maal per jaar zelfs wel. Alles in verband met de verwoesting van Jeruzalem. Dat wordt allemaal in Zacharia aangehaald. Uitgebreid ook, over dat vaste. Maar goed, daar ga ik nou ook niet op in. De zaak is dus dat we nou ook niet precies weten of we huilen moeten of juichen. En het volk wist het ook niet. Er wordt ook geen waardeoordeel gegeven door Ezra. Of in het verhaal hier. Is dat gewoon, het was nou eenmaal zo. Afhankelijk van de achtergrond die iemand had. Maar degene die wisten wat het geweest was, komen tot de ontdekking dat wat nu gaat komen niet de vervulling is van wat God beloofd had. En ook niet haalt bij wat er in het verleden al geweest was. Maar goed, er was in ieder geval een groot gejuich. Zo eindigt hoofdstuk 3 en dan komen we in vers 4, in hoofdstuk 4. En daar staat dan, toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin, want dat zijn die twee stammen, de Joden, dat is of Juda of Benjamin, hè. Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden dat de kinderen der ballingschap, der gevangenis, voor de Heere, de God Israëls, de tempel bouwden, zo kwamen zij aan tot Zerubabel, dat wil zeggen de tegenstanders der Joden hier, kwamen naar de erfgenaam van de troon over de Joden, Zerubabel, en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen, laat ons met uw lieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken gelijk gij lieden. Heb je dat? De tegenstanders, de wederpartijders, de tegenstanders zeiden, laat ons met u die tempel bouwen. Daardoor waren ze ineens geen tegenstanders, maar medestanders. Zij die altijd tegenstanders waren, worden hier medestanders. Zeggen, laten we dat toch samen doen. En wat is er nou mooier? even gerekend vanuit verder terug uit het Oude Testament, dan dat nu niet alleen de tempel gebouwd wordt door de Joden, maar ook zelfs door heidenen. De tegenstanders. Want dat is toch uiteindelijk de bedoeling. Dat iedereen, Jood en heiden, zich zal buigen voor de God van Israël. Dat is toch gewoon, hè? Is er niks tegen. Nee, maar dan gaan we verder. Dan staat er dat ze ook zeggen vers 2... Laat ons met jullie de bouwen, want wij zullen uw God zoeken, gelijk gijlieden. Ook hebben wij hem geofferd sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Deze tegenstanders zeggen dus dat ze al die tijd, al die dagen, ook van de ballingschap, de God van Israël, Jehovah, dus gediend hebben. En dus willen ze nu ook meebouwen aan de tempel van Jehovah. Maar dan blijkt dat Zerubabel en Jezua, dat wil zeggen de koning en de hoge priester, om zo te zeggen, die, en ook de overige hoofden der vader van Israël, die zeiden tot hen, vers 3, het betaamt niet, het hoort niet zo, het betaamt niet dat gij lieden en wij, onze God, niet jullie God, onze God, hè, het betaamt niet dat gij lieden en wij, onze God, een huis bouwen, maar wij alleen zullen het Jehovah, de Heere staat er, de God Israëls bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. Dat wil zeggen, de Joden houden het aan zich en zeggen, nee, niet samen met de heidenen, we willen het alleen. Jullie hebben er niks mee te maken. En wat staat er dan? Dan blijkt dat deze tegenstanders, deze wederpartijders, ook inderdaad wederpartijders zijn, maar nu pas... Nu zijn ze dat pas, want nou staat er, evenwel maakte het volk des lands, dat zijn die wederpartijders, de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. Dus die wederpartijders verhinderden nu de tempelbouw. En zij huurden tegen hen raadslieden om hun raad te vernietigen, al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Dus alle dagen van 536 tot 521, 520. Namelijk tot aan Darius, de koning van Perzië. 16 jaar lang wordt het werk van de tempel verhinderd door deze wederpartijders, van wie overigens inderdaad gezegd wordt dat het Samaritanen zijn. Staat er trouwens boven het hoofdstuk ook. In de aanhef. Nou, dan wordt er verteld hoe ze dat doen. Dat gaat langs de weg van politiek, brieven en weer eens brieven. En weet je wel, dat kan ik nooit zo goed volgen. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar in ieder geval is het resultaat, in vers 24, daar staat, toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont. Ja, het hield op tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Dat is dat jaar waarmee Haggai 1 vers 1 en waarin Zachariah 1 vers 1 openen. En dat is dus het jaar 520. Zodat van 536 tot 520 men weliswaar toestemming heeft om de tempel te bouwen, maar men komt nooit verder dan het fundament. En dat is het dan. En men wordt 16 jaar lang verhinderd in het uitvoer geven aan een wet van mede en perzen notabene, iets wat bijna ondenkbaar is, maar het gebeurde wel, en het gebeurde door de Samaritanen. En dan gaan we even verder, want u zou dat toch langzamerhand een beetje moeten herkennen, die gebeurtenissen. Want Israël krijgt toestemming om de tempel te bouwen. Dan zijn er heidenen, Samaritanen, die zeggen, nou, dat doen we dan mooi samen. Dan zeggen Israël, de Joden zeggen, nee, dat kan niet, dat doen wij alleen, dat is niet voor jullie. Is niet voor die Samaritanen bestemd. En het resultaat is dat er dan dus helemaal geen tempel komt. Vanwege die Samaritanen komt dus die tempel er niet. En 16 jaar later, als de bestemde tijd bovendien is aangebroken, want dat is de andere kant, de bestemde tijd is aangebroken, 70 jaar na 589, dan gebeurt het dus alsnog. Maar achteraf blijkt dat dat ook eigenlijk de exacte datum is ervoor. Heb je dat verhaal? Goed, dan gaan we naar Handelingen. Nee, ik blader er niet naartoe, maar gewoon in gedachten. Gaan we naar Handelingen. Want wat wordt daar aangekondigd? Het aanbreken van het nieuwe verbond, het koningschap van Christus, kortom, het bouwen, de bouw van een geestelijk huis enzovoorts. Aan wie, voor wie is dat bestemd? Ja, in de eerste plaats voor de Jood. Maar natuurlijk ook voor de Griek, want het blijft de bedoeling dat de God van Israël ook door de overige volkeren aanbeden wordt. De God is van alle volkeren. Is God een God de Joden alleen? Wee, ook der heidenen nademaal er een enige God is, zegt Romeinen. Er is maar één God, dus hij kan niet de God van Joden alleen zijn. Dat is heel mooi, hè? Er is maar één God, dus is hij niet de God van Joden alleen, maar ook der heidenen. En is het huis wat Israël bouwt voor de God van Israël, is tevens een huis wat gebouwd zou moeten worden door heidenen. Dat gebeurde trouwens ook in de dagen van Salomo, want waar haalde hij zijn stenen vandaan? En waar haalde hij zijn bomen vandaan, zijn cederhout en zo? Bij koning Hiram vandaan, van de Libanon en zo. Dat kwam, werd door heidenen aangeleverd. En het goud kwam helemaal uit Zuid-Afrika, notabene. Dat mocht toen nog, want ze hadden er nog geen apartheid toen. Maar daar gaat het nou niet over. Ja, het Ofir, dat was Zuid-Afrika, ongeveer dan. Dat is echt waar. Hè? Nou goed, daar gaan we verder niet over praten. Het kwam uit de heidenen vandaan, en dus dat is een normale zaak. Het zou hier ook normaal geweest zijn dat die Samaritanen mee zouden hebben gebouwd met de tempel, zoals het in de dagen van Handelingen normaal was, dat Joden en heidenen één zouden zijn en zouden gebouwd worden tot éénzelfde huis. Maar het gebeurde niet. Israël wilde het niet. En het de Joden dus niet. En het resultaat is dat dat huis dus ook inderdaad niet gebouwd is. Tot op heden nog steeds niet. Dat wil zeggen, dat huis is ook letterlijk Jeruzalem en de tempel in Jeruzalem, het herstel van de Joodse natie enzovoort, in samenwerking met de heidenen enzovoort. Maar het is niet gebeurd. Er is geen tempel, zegt de Joden, er is geen tempel, zegt de wereld. Wij zeggen, maar daar moet je nou even voorzichtig mee worden, wij zeggen, er is wel een tempel, maar dat is alleen een geestelijke tempel. Een woonstede gods in de geest, zegt Efeze. Peters heeft het er ook over. Hè? Wij worden als levende stenen aan elkaar gevoegd tot een geestelijke tempel. Maar dat is niet het herstel van Israël en het bouw van de tempel in Jeruzalem enzovoorts. Dus wat wij vinden is dat de Joden toen niet wilden. En zeker niet samen met heidenen of samen met Samaritanen, zal ik het maar even zeggen. En terwille van die Samaritanen vinden wij dat hier de tempel dus niet gebouwd wordt. En zo is het ook gegaan. Terwille van de heidenen wordt Jeruzalem ook niet hersteld in onze tegenwoordige bedeling. Zo is de gang van zaken. Maar als in de toekomst toch die tempel gebouwd zal worden, zal het zijn ter bestemde tijd. Dat had ik willen horen, ja. Op de tijd die God toch van tevoren bepaald had. Er zit een verschuiving in. Beide dingen zijn aantoonbaar. Maar je moet ook zien dat als het ene is als aangebroken tijdstip erop zou kunnen gebeuren, dat het dan toch niet de tijdstip is waarop het zal gebeuren. En al die tijd is er sprake van uitstel. Vandaar dat we in Openbaring dan uiteindelijk lezen dat er een moment komt waarin er geen uitstel meer zal zijn. Zo staat het in de nieuwe vertaling, geloof ik, overigens. En er geen vertraging meer zal zijn van de belofte enzovoorts, waarin die dingen wel vervuld zullen worden. En dat is, wordt hier uitgebeeld in deze herbouw van de tempel. Er zit nog wat anders aan vast, want deze wederpartijders, wat zijn de grootste wederpartijders van de Joden? Vraag het aan een Jood en dan geef je meteen het goede antwoord. Christenen. Ja, dat is echt zo. En zo is het ook. Maar wat zijn de grote tegenstanders van de Joden hier in de geschiedenis? Het zijn de Samaritanen. En in de praktijk is dat verschil niet zo groot als het lijkt. Maar dat is een van die moeilijke verhalen waar we het wel eens eerder over gehad hebben. En waar ik altijd maar heel voorzichtig even bij stilsta. Even met een klein vingertje ernaar wijzen. Dat is namelijk het verhaal dat Samaritanen worden verondersteld te wonen in en rondom Samaria. En Samaria was altijd de hoofdstad van het tienstammenrijk, mensen. Ik zei wel heidenen steeds. Maar Samaria is was de hoofdstad van het tienstammenrijk. Jeruzalem en Samaria, de hoofdstammen van het huis van Juda en het huis van Agab bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Maar in ieder geval het tienstammenrijk. En de zaak is deze, en ik zeg het met opzet zo vlug, dat als je er nooit van gehoord hebt, u het nou ook niet zult begrijpen. De zaak is namelijk deze, dat het tienstammenrijk op zijn minst, en zo leerde ik het op de zondagsschool, op zijn minst een type is van de gemeente. Omdat het Israël is, en toch is het niet het Jodendom. Het zijn geen Joden, maar het is wel Israël. En het is wel Israël, maar toch is het niet als Israël aan te wijzen. Want waar zijn ze dan? Ze zijn zoek, ze zijn verborgen. Maar als we praten over een volk wat behoort bij Israël, maar wat verborgen is en waarvan de ware identiteit niet bekend is, hebben wij het uiteraard over de gemeente. En dus is Samaria, staat Samaria typologisch voor de gemeente. Hetgeen in het Nieuwe Testament heel eenvoudig bevestigd wordt wanneer wij kennis maken met de Samaritaanse, ik kan het ook niet helpen dat ik altijd eerst aan vrouwen denk, maar aan de Samaritaanse vrouw dus. En ook aan hebben we daar te maken met bijvoorbeeld 10 Melaatsen die genezen worden, waarvan er 1 tot de Heer terugkeert. En hij was dus een Samaritaan, want die 10 Melaatsen staan voor het 10 stammenrijk. En als ze zich melden, meldt er zich maar 1, namelijk Samaria, een Samaritaan. En zo zijn er nog een paar van die dingen die me nou ontschieten. Er was nog iets met Samaria. Maar ja, natuurlijk, de barmhartige Samaritaan. Ik wil zeggen, er waren in ieder geval 3 dingen. De barmhartige Samaritaan, de Samaritaan is uiteraard Christus zelf. Notabene in een gelijkenis. En zoals wij alle langzamerhand weten, spreken de gelijkenissen ook per definitie over de gemeentelijke waarheden.
Dus de grootste vijand is Christus.
Is ook zo. Is ook zo. En het verwerpen van de Samaritanen door de Joden is in feite ook een uitbeelding van het verwerpen door de Joden van Christus, inclusief de heidenen die in hem geloven. Diegenen die niet officieel tot het Jodendom gerekend worden, maar toch wel degelijk deel hebben aan het burgerschap van Israël, al was het maar omdat het staat in Efeze 2, juist. En ja, en 3 trouwens ook. En iedereen moet het bekend zijn dat de gemeentelijke waarheden specifiek gevonden worden, juist en vooral in de brief aan Efeze. En daar staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en ze worden gebouwd tot dezelfde ene geestelijke tempel. Ze hebben deel aan de erfenis die God aan Israël beloofd heeft. Ze zijn mede-deelgenoten van zijn beloften en al dat soort uitspraken meer. Ik blijf er nou niet meer stilstaan, anders gaat u woensdag mee naar Veenendaal. Dan kunnen we daar verder met de Efezebrief. Hartelijk dank voor de klandizie. Goed. Wat ik dus in de gauwigheid probeer te vertellen, en dus met opzet in de gauwigheid, is dat die 10 stammen van Israël een uitbeelding zijn van de gemeente. De belangrijkste reden heb ik nog niet eens genoemd. Dat is namelijk dat het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël berust bij Efraïm. En dat eerstgeboorterecht van Efraïm heeft werkelijk geen enkele bijbelse betekenis. Het betekent niks, het is een loze kreet. Als niet juist dat eerstgeboorterecht van Efraïm terechtkomt bij de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, Hebreeën 12. U hebt toch wel eens gehoord over Israël en de gemeente, waarbij gezegd wordt dat de gemeente het eerstgeboorterecht heeft boven Israël. Boven het Jodendom in ieder geval. Dus de gemeente heeft eerstgeboorterecht boven Israël. Het is ook duidelijk, eerst de roeping van de gemeente in onze bedeling, pas daarna de roeping van Israël in de volgende bedeling. En aangezien de gemeente dus eerst is, heeft het eerst geboorterecht. Dat is een eenvoudige zaak. Maar wat betekent dan het eerst geboorterecht van Efraïm? Want de gemeente heeft eerst geboorterecht boven de Joden en binnen het Jodendom ligt wat het koningschap betreft, ligt het recht bij Juda en het huis van David. En wat het priesterschap betreft, ligt het bij Levi en dus bij Aaron. En wat betekent dat eerstgeboorterecht van Efraïm in de loop van de heilsgeschiedenis? En ik heb nooit meer dan 2 mogelijkheden kunnen vinden. 1 is, betekent niks. En het andere is, het zal blijken dat Efraïm in sterke mate vertegenwoordigd is in de gemeente. En ik wil wel nog concreter zeggen, dat betekent dat een groot deel van de gemeente inderdaad letterlijk ook afstamt van de 10 stammen van Israël en met name van Efraïm. Er zijn meer argumenten voor, die ga ik nou helemaal niet aanhalen. Het maakt mij ook helemaal niks uit. Maar daarom zei ik ook, begon ik dit verhaal ook met te zeggen, dat de 10 stammen op zijn minst een type zijn van de gemeente. En dat is ook redelijk algemeen bekend onder hen dan, die tenminste nog wat oog hebben voor typologie. Daar zou ik nog wel wat namen bij kunnen noemen in ieder geval. Van bijbelkenners die ons zijn voorgegaan dan, hè, laat ik het dan zo zeggen. Maar ik denk dat het meer is dan een type alleen. Maar hoe dat ook zij, hier zijn het Samaritanen. Door die mee willen bouwen aan de tempel, maar door de Joden wordt het geweigerd. En het gevolg is dat die tempel van de Joden ook inderdaad niet gebouwd wordt. En als hij gebouwd wordt, zal het zijn nadat de tegenstand van de Samaritanen verdwenen is en bovendien te bestemde tijd. En dat zijn onze dagen waarin wij als gemeente inderdaad de rol van deze Samaritanen spelen. Terwille van ons wordt de tempel daar niet gebouwd. Namelijk omdat wij de tempel zijn, staat er geen tempel in Jeruzalem. Terwille van het werk wat Christus doet voor de gemeente, is het zo dat hij dus niks doet terwille van Israël. Dat is het hele verhaal. Hij heeft maar één tempel. En dat zijn wij. Er is ook maar één volk van God nu. Dat is de gemeente en dus is het niet Israël. In de toekomst ligt dat anders. Maar dat is te bestemder tijd. Zodat deze vertraging van 16 jaar inderdaad een uitbeelding is van de tegenwoordige bedeling. Ja, ja, en zo natuurlijk, dat hij van meet af aan geweten heeft hoe dat zou gaan. En zoals het ook staat in Hebreeën, dat hij gesproken heeft over de zevende dag dat hij zou rusten. En hoewel het, maar hij kondigt niet min rust aan in de vijfde dag, hoewel hij over de zevende dag rust had aangekondigd enzovoorts. Hè. Er zijn allerlei dingen die van tevoren bekend waren en ook geïllustreerd werden in het Oude Testament. En ook hier vinden we hetzelfde verhaal dus terug. Maar hier heeft het een negatieve toepassing. Het gaat niet om het positieve van de roeping van de gemeente. Maar het gaat om het negatieve van dat Israël de vereenzelviging met de heidenen die ook tot geloof komen afwijst. Het jodendom stelt zich apart op van de heidenen. Die maakt daar verschil tussen enzovoorts. En dat is nou net het misverstand. Want God is niet de God der joden, alleen maar ook der heidenen. En de beloften die God gedaan heeft waren of dat Jood, het tweestammenrijk en het tienstammenrijk samen één zouden worden. Of dat Jood en Heiden één zouden worden. Of dat Joden en de gemeente één zouden worden. Of één zouden zijn. Ik ga het nou verder niet uitleggen, maar dat komt allemaal voor dus. En dat is precies wat Israël afwijst. Het is een duidelijke zaak voor ieder die iets weet van de Talmud. Joodse theologie eigenlijk. Hè, dat de Jood zich in de loop der geschiedenis, sinds deze ballingschap, altijd verzet heeft tegen assimilatie en tegen eenwording met heidenen. Gooi. Op alle mogelijke manieren. Dat is ook wat tegen de Joden gebruikt werd in de dagen van de nazi's uiteraard, het nationaal socialisme. Waarbij men de Joden een hooghartige houding toeschreef, omdat ze zichzelf beter vonden, in ieder geval anders vonden, maar feitelijk ook wel beter natuurlijk, dan heidenen. Ja, ze waren exclusief. Ja. Maar God is niet de God der Joden alleen. En bovendien, Abraham is niet de vader van alle Israëlieten. Abraham is de vader van alle gelovigen.
Was het ook niet zo dat bij de Samaritaan heidense volkeren uit de omstreken daar naartoe werden?
Ja.
Omdat gekolonialiseerd.
Ja, het is goed om dat even te vertellen. De term Samaritanen wordt dus niet gebruikt voor de 10 stammen als zodanig. Zo heb ik het ook niet bedoeld. De term Samaritanen wordt gebruikt voor diegenen die leefden in het gebied van het 10-stammenrijk in het algemeen, nadat de 10 stammen in Assyrische ballingschap waren weggevoerd, maar tegelijkertijd nadat ook een deel daarvan was achtergebleven. Je moet begrijpen, de minderheid van het 10-stammenrijk uiteraard gewoon achtergebleven was. Je kunt ze niet allemaal 100% iedereen meenemen. Er waren duidelijk wat achtergebleven. En bovendien, de ruimte die daar in het land ontstond, werd ingenomen door andere volkeren die zich vermengden met die enkele afstammelingen van het 10-stammenrijk. En daaruit ontstaan Samaritanen. En dat is dus inderdaad een mengeling van Israëlieten en heidenen.
Deze volkeren zijn er toen toch ingebracht omdat er zo'n leeuw klaar was.
Staat er ook allemaal nog, ja. Men heeft het land met mensen moeten vullen om die dieren er weg te houden. Zo is het gegaan, om het land niet helemaal in de verwoesting te brengen. Dus inderdaad, die volkeren zijn vermengd. En dat heet Samaritanen. Maar ze zijn officieel de erfgenamen van het 10-stammenrijk. En heten daarom ook naar de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En zij leven ook niet. Ze hebben ook die oud-testamentische geschriften, namelijk de boeken van Mozes. De 5 boeken van Mozes. En niet de latere profetische geschriften. Ze zijn inderdaad van heel oudere datum. Dat komt omdat de profeten en latere geschiedkundige boeken pas gebundeld en verzameld zijn in de dagen van de ballingschap. Maar de Samaritanen hebben hun oorsprong eigenlijk nog van voor de ballingschap. En toen was alleen nog maar bekend de Torah, dat wil zeggen de 5 boeken van Mozes. En die Samaritanen bestaan nog steeds. Want ook nu zijn in Palestina nog Samaritanen. Ook dan is het een godsdienstige aanduiding geworden. Het zijn diegenen die slechts de wet hebben. En zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus. Ja, ze offeren ook, ja. op het Gerizim. En dat was ook de achtergrond van de discussie tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw. Ze zegt, wij moeten offeren op de Gerizim en jullie offeren in Jeruzalem. En hoe moet het nou werkelijk? En de Heer zegt, dat maakt niks uit. Als het maar gebeurt in geest en waarheid. Dus hij geeft meer waarde aan de geestelijke betekenis ervan. Maar hij zegt wel meteen, maar de zaligheid is uit de Joden. Zo van, als het al zichtbaar moet zijn, moet het toch Jeruzalem zijn. Maar hij zegt er meteen bij, trek je er maar niks van aan, want voorlopig speelt dat geen enkele rol. We hebben hetzelfde verhaal. Nog geen tempel, geen plaats in Jeruzalem om te offeren. Het enige offer wat wel in Jeruzalem gebracht zou moeten worden, dat zou hij zelf brengen. Hè? Nou, hij zou geofferd worden buiten de legerplaats, inderdaad, ja. Maar vanuit Jeruzalem, hè. Dus hoe dan ook, u moet deze 16 jaar van vertraging heel goed in gedachten hebben. Het blijkt dan later, maar het wordt een lang verhaal zo. Het blijkt dan later dat er in het tweede jaar van Darius, in 520 dus, wanneer dus alsnog de tempel gebouwd gaat worden, dan gebeurt dat doordat ze die oude kwestie weer gaan uitzoeken en doordat de Joden beroep doen op een decreet wat 16 jaar eerder al uitgevaardigd was, maar ze zijn het voor de gelegenheid kwijtgeraakt. U weet het, er gaat met politieke stukken, er worden zoveel van die stukken geproduceerd, die verdwijnen ergens in een la en ze verhuizen omdat een heel departement verhuist, en zo is het hier ook geweest, want ze verhuisden van Babel helemaal naar de Burg Susan. De koningen van het Mede-Persische Rijk verhuisden van Babel helemaal naar de Burg Susan, zoals het was in de dagen van Esther immers. Dat was nog een eind weg. En intussen zijn die stukken ook wat zoek geraakt. En dat gebeurde allemaal. En het wordt ook allemaal verteld. En uiteindelijk komt uit een of andere la, komt toch dat decreet van Kores, de Perziaan, nog weer eens boven water. Die immers opdracht gegeven had dat ze het zouden terugkeren en de tempel herbouwen. En toen Darius, de eerste staatsperk dat dan vond, kregen ze dus alsnog weer daar de bevestiging van. Zodat als uiteindelijk in 520 de tempel definitief gebouwd gaat worden, is dat nog steeds op grond van het oorspronkelijke decreet uit 536. En als, dan ga ik meteen verder, als in de toekomst alsnog Israël hersteld zal worden in Jeruzalem en zelfs de tempel herbouwd zal worden, zal het zijn op grond van die dingen die meer dan 2000 jaar ervoor moet ik eigenlijk zeggen, al waren tot stand gebracht. Want de herbouw, het herstel van Israël, de terugkeer uit ballingschap, de bouw van de tempel, de bouw van Jeruzalem, is op grond van de dood en opstanding van Christus. Op grond van het aanbreken van het nieuwe verbond. Er gebeurt niet dan wat nieuws, waardoor het ineens juridisch gerechtvaardigd is. Nee, het juridische recht op herstel en herbouw ligt vast in de opstanding van Christus, die de middelaar is van het nieuwe verbond. Alleen, wij zien dat nog niet, dat dat gebeurt. Wij zien niet dat hij koning is. De Heer is langmoedig over ons en al dat soort uitspraken uit het Nieuwe Testament meer. En dat betekent dat die tempel niet gebouwd zal worden en Jeruzalem niet hersteld wordt. Maar in de toekomst zal het alsnog gebeuren. Maar niet op grond van een nieuw feit, maar op grond van een oud feit. Namelijk dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Al moet erbij gezegd worden dat men dat pas aanvaardt dan in de toekomst. Zo is de vervulling van deze dingen natuurlijk. Maar we zien dan dat ook deze geschiedenis een profetische betekenis heeft. En wat ik er straks nog wilde zeggen was, dit verhaal heeft dus een negatieve strekking. Het gaat niet om de roeping van de gemeente. Het gaat niet om een bevoorrechte van de Samaritanen, want er is ook geen sprake van. Maar het gaat om een uitstel van de vervulling van de beloften aan Israël. Dat is wat hier gezegd wordt. En vandaar ook de 16 jaar, denk ik wel eens. Want dat is 4, hè? 4 kwadraat. 4 maal 4. En 4 heeft altijd te maken met aardse dingen. En dus staat het altijd in verband met verdrukking, verzoeking. En zelfs met dood en dat soort dingen meer. En dat is inderdaad het geval. Want die 4 maal 4 komt tot uitdrukking in de omzwervingen en de vervolgingen die het Jodendom ondergaat. Gedurende deze tegenwoordige bedeling. Waarin het herstel en de herbouw van Israël en de tempel wordt uitgesteld. Het is een heel eenvoudige zaak. Zie. Maar pas uiteindelijk in het tweede jaar van deze Darius wordt dan alsnog de Joden toegezegd dat ze de tempel zullen bouwen. En dat gebeurt dan ook. Dat is wat in Ezra hoofdstuk 6 vermeld wordt. In Ezra 6 vers 3 heb ik al even gelezen Want daar wordt die oude rol teruggevonden. Er staat namelijk in vers 1. Toen gaf de koning Darius bevel en ze zochten in de kanselarij waar de schatten waren weggelegd in Babel. En te Achmeta in de burcht die in het landschap Medië is, werd een rol gevonden. Wel, ze vonden hem niet in Babel. En dat was het punt. De rol was dus zoek. Hij was weg. Ze waren hem kwijtgeraakt in de verwarring. Voor de gelegenheid vertaal ik het woord Babel dus even. Verwarring. Ze waren in de verwarring de hele zaak kwijtgeraakt. En denk erom dat het verwarring is vandaag aan de dag. Over de vraag, wie doet nu wat? Wie is wie? Wie is Israël? Wat is de tempel? Zal die nou wel of niet herbouwd worden? En moeten we daarbij denken aan een letterlijke tempel of een geestelijke tempel? Dat is allemaal verwarring. Dat is allemaal Babel. Maar men vindt hem niet terug in Babel. Men vindt hem in de burcht, in het landschap Medië. Er werd een rol gevonden. Daarin was al dus geschreven... Gedachtenis. In het eerste jaar van de koning Kores gaf de koning Kores dit bevel. Het huis Gods Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden ter plaatse waar ze offeranden offeren. Kortom, we hebben dat allemaal al gelezen. En die oude rol wordt hier dus teruggevonden in het eerste jaar, of in het tweede jaar is het dan, van Darius. En dan krijgen ze inderdaad toestemming om dat verder uit te voeren. Dat is de bedoeling. En we lezen dan bijvoorbeeld... in vers 12. De God nu die zijn naam al daar heeft doen wonen, werpen ter neder alle koningen en volken die hun hand zullen uitstrekken om te veranderen en te verderven. Dit huis Gods dat Jeruzalem is, ik, Darius, heb het bevel gegeven dat het spoediglijk gedaan worden. Zodat er nu dus een decreet overeenkomt dat het oude decreet alsnog van kracht wordt. En dus gaan ze nu aan het bouwen en nou houdt niemand het meer tegen. Er wordt in recordtijd deze tempel ook inderdaad gebouwd. Ik moet eens even kijken of ik hier de gegevens nog heb. Ja, in 520 en in 516 is de tempel gereed. Dus zeg maar een jaar of vier bouwt men eraan. Meer niet. Dat is heel wat sneller dus ook dan in de dagen van Salomo. Maar goed, er staat hier in vers 13 van Ezra 6. Toen deden Tatnai de landvoogd aan gene zijde de rivier Shtarbosnai en hun gezelschap spoediglijk alzo naar hetgeen de koning Darius gezonden had. En de oudsten der Joden bouwden en gingen voorspoediglijk voort door de profetie van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. En zij bouwden en voltrokken het naar het bevel van de God Israëls en naar het bevel van Kores en Darius en Artaxasta, de koning van Perzië. Heb u dat? Eerst het bevel van God, maar het wordt bekrachtigd door wel drie andere koningen. Namelijk eerst Kores, maar dat was al lang terug geweest, 516. Daarna Darius, die het hier bevestigt. En daarna Artaxasta van Perzië, die hem, voor zover ik weet, opvolgde. Artaxerxes heet hij elders. Nou, hoe dat ook zij, er staat dan in vers 15. En dit huis werd volbracht op de derde dag der maand Adar. Datzelfde was het zesde jaar van het koninkrijk van de koning Darius. Het was nog in de tijd van Darius. Dus die Artaxasta kwam daarna, want daar kreeg men nog weer toestemming om de tempel verder te verfraaien enzovoorts. Toen hadden ze ineens bouwvergunningen nodig en zo. Dat hebben ze in die dagen allemaal uitgevonden, hè? Sinds Babel is dat. Sinds ze met bakstenen bouwen, moet je bouwvergunningen hebben. Denk daar maar eens over na. Goed, en dan volgt het verhaal over de inwijding van de tempel, het vieren van het paasfeest. En dat is een heel verhaal alvast, dus ik zal het me verder niet vertellen. Maar daarmee zijn we weer teruggekomen bij de geschiedenis van, of bij de profetieën van Haggai en Zacharia. Die in datzelfde jaar, waarin Darius alsnog de toestemming tot herbouw bevestigt, een profetie geven. En die profetieën worden gegeven niet om te zeggen dat het nou zal gebeuren, want dat was voor iedereen duidelijk. Maar de profetieën worden gegeven omdat in de toekomst, veel later, ook voorbij onze tijd pas, alsnog de tempel gebouwd zou worden. En het leggen van deze fundament, het bouwen van deze tempel, is niet anders dan een voorafschaduwing van de bouw van de definitieve tempel onder het nieuwe verbond, ongeacht of je daar nou de gemeente of Israël of de volkeren onder verstaat. Je zou er zelfs een hele nieuwe schepping onder kunnen verstaan. Het punt is gewoon dat er vertraging optreedt in de uitwerking van deze belofte. Vandaar dat je in Haggai dus inderdaad niet vindt een verwijt aan het adres van Israël of van de Joden, maar alleen simpelweg de vaststelling van een feit. Zij wonen wel in huizen, maar de Heer nog niet. Daarom gaat het hun zo slecht. Dat is ook de reden waarom het zo slecht gaat met het Jodendom in de wereld. Ze hebben wel huizen, Ze werken ook hard, maar de opbrengst is over het algemeen gering. Sommigen worden rijk, maar sommigen hebben ook een gat in de buidel enzovoorts. Na de moeite die men doet, levert het lang niet voldoende resultaat op. En we hebben de vraag over hoe kan dat nou, waarom gaat dat zo slecht enzovoort. Nou, het antwoord is, er komt dat de Heer niet in haar huis woont. En als je het aan een Jood zelf zou vragen, een orthodoxe Jood. Als je het aan een Jood zou vragen waarom het zo slecht gaat met het Jodendom. Dan zal hij precies hetzelfde antwoord geven. Dat is het eigenaardige. Die zal zeggen, dat is omdat we geen tempel hebben. Omdat er geen tempel is in Jeruzalem, omdat de tempel verbrand is. En men huilt erom, men viert het vaste. Zo zijn die zaken. En daarover zullen we het dan de volgende keer weer hebben. Want deze profetieën zijn helemaal niet zo triest. Integendeel, ze zijn zeker in onze ogen zeer positief. Omdat ze spreken over de uiteindelijke vervulling van al Gods belofte in de toekomst. En op de bestemde tijd. En dat is precies waar het boek Haggai over spreekt. Over de exacte data waarop de dingen zullen gebeuren.